Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 113. En daarvan het tweede vers. 113 vers 2. Van waar de zon in het oosten straalt. Tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij is Heren namen lof gegeven. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 113. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit Lucas 22, de eerste 18 versen. Wij noemden Lucas 22 te beginnen met vers 1 en te lezen tot en met vers 18. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119, vers 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken zal aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Lucas 22, de eerste 18 versen. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hen zou overleveren. En zij waren verblijd en zijn het eens geworden dat zij hem geld geven zouden. En hij beloofde het en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. En de dag der ongehevelde broden kwam op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg hem in het huis daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis: de meester, zegt u, waar is de eetzaal daar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn.
Gemeente, wij zingen met Psalm 116 de eerste 5 versen en het 10e vers. Psalm 116, vers 1, God heb ik lief. Vers 2, ik lag gekneld. Vers 3, och Heer, och Wierd. Vers 4, de eenvoudigen. Vers 5, gij hebt, o Heer, in duldelijkst tijd gewricht. En vers 10, ik zal uw naam met dank erkentenis. De eerste 5 versen en het 10e van Psalm 116 tijdens zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En bij de uitgang voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, tekst voor de preek op deze vierde Lijdenszondag kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. En ik lees u bijzonder Lucas 22, vers 14 en 15. Lucas 22, vers 14 en 15. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Over de paaszaal en de bruiloftszaal, daar gaat het over vanmorgen, over de paaszaal en de bruiloftszaal. We letten op drie dingen: Jezus bevel, met name vers 8, Jezus bevel, Jezus uren, vers 14, Jezus uren. En Jezus liefde, met name vanuit vers 15, Jezus liefde. Over de paaszaal en de bruiloftszaal, Jezus bevel, Jezus uren, Jezus liefde. Het is de laatste nacht van Jezus leven. Donderdagavond, nog enkele uren. En Jezus' ontzaglijke lijden zal een aanvang nemen. Zijn gang naar Gethsemane, zijn gevangenneming. Gabbatha, waar de rechterstoel zal staan. Golgotha, die vreselijke kruisdood. En Jezus weet het. De discipelen wisten het niet. Kinderen in de kerk, ze wisten niet van die moordplannen. Nou ja, ze hadden daar wel vermoedens van. De moordplannen van het Sanhedrin. Dat wisten ze niet. Ze wisten niet van de verrader Judas, die dat Sanhedrin opzocht. En het verradersloon, wat werd voorgesteld, een handjevol geld. De blijdschap die de harten vervulde van die vrome, zogenaamd geestelijke leidslieden. En het plan om zonder oproer alles te regelen. Niemand van de discipelen weet het. Maar Jezus, hij weet alle dingen. Wat zou je nou doen, gemeente, als je wist dat je nog één nacht had? En dat je dan een ontzaglijk lijden te wachten stond. En een vreselijke dood. Wat zou je doen? Misschien onrustig heen en weer lopen. Alleen willen zijn. Of juist steun zoeken bij anderen. Maar onbevattelijk wonder. Jezus begeert samen te zijn. Met zijn discipelen. Niet om steun te ontvangen. Nee, uit Johannes 18. Daar komen we straks nog wel even op terug. Weet hoe het gesteld was met de jongeren. Het is net andersom. Hij zal hen onderwijzen, troosten, verkwikken en laven, ook met zijn hemelse gaven, met brood en met wijn. Dan wil Jezus nog één keer het feest van Pascha houden. Heel Israël denkt aan de uittocht. Hoe eenmaal de vader ongezuurde broden met bittere saus aten. En het vlees van dat lammetje. Voordat ze uit het land der verdrukking togen. En Jezus wil met zijn jongeren nog één keer stilstaan. Bij de grote daden van de Heere in de verlossing van zijn volk. Een onschuldig lam moest sterven. Voor een schuldig zondaar. Allermeest dit. Jezus wil nog één keer zichzelf nadrukkelijk aanwijzen. Als dat lam van God. Gepast voor een zondaarsvolk. En jong en oud, zo mogen we ook vanmorgen die Christus u prediken. Want hij wordt u gepredikt. Met een bevel van bekering en geloof. En dat u het horen zou. En jij, met de schreeuw in je hart om de werking van Gods geest. Om geen Judas te zijn. Want daar lopen er heel wat van rond in het kerkelijk leven. Maar een echte discipel. Toegewijd aan hem. En als je nou niet weet hoe het moet. Gemeente, als je zegt, ja maar ik sta weer schaakmat. Want ik moet het wel, maar ik kan het niet. Als je nou weer schaakmat staat. Als je jezelf leerde kennen. Dood in zonde en misdaden. Hoor, Jezus neemt de leiding. Ben je daar nou om verlegen? Er zijn veel mensen die nemen zelf de leiding en het wordt niks, hè. Maar Jezus neemt de leiding in de harten en levens van allen, die hij zaligmakend bearbeidt. Zo begint het, de kinderen weten het wel. En hij, het zijn hele geladen woorden, die hier Lucas neerschrijft, vers 8. En hij, en Jezus, hij neemt de leiding. Dat is een wonder. Is dat ook uw gebed geworden, Heere, u bent toch de eerste. Want van mij komt het nooit meer. Van mij komt het nooit meer, gemeente, en van u ook niet. En hij, dan staat er, zond Petrus en Johannes uit. Zeggende, gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat we het eten mogen. Petrus en Johannes maken alles klaar voor het Pascha. Wij gaan het vieren naar Gods bevel en inzetting. Moeilijk, hè? Al die regeltjes, al die oud-testamentische regeltjes. Nee, dat zeggen die twee niet. Ik zou het ook maar niet zeggen, jongeren, want dan begrijp je er nog niks van. Naar al die regeltjes gaan ze nu het Pascha inrichten. Oud-testamentische voorschriften en bevelen. De kanttekening wijst natuurlijk naar Exodus. En het was nogal wat. Om dat te gaan regelen, gemeente. Al die regeltjes. Ga het maar doen. Ga maar in die weg. En dan stellen ze die vraag, waar dan, heren? De regeltjes kennen ze. Natuurlijk, en dat gaan ze doen, kinderen van God. Maar waar dan? Kent u die vraag ook? Dat vragen naar de weg. Dat mag nou net weer wel, gemeente. Ja, ik moet anders zeggen, doe dat nou maar. Heere, wijs mij de weg door u bepaald. Heere, breng me op het plekje waar ik zijn moet. Uw weg, Heere. Waar zullen we dat dan bereiden? Waar is dan die eetzaal? Waar moet dat dan gebeuren, meester? En dan krijgen ze een geheime code. Jongens en meisjes, heel raadselachtig eigenlijk. Ze krijgen een geheime code. En dan staat er, en hij zeide tot hen, zie, als ge in de stad zult gekomen zijn, Jeruzalem, waar Pascha gegeten moest worden, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg hem, die mens is een man, niet een vrouw. De vrouwen droegen dat water op hun hoofd. U kent die plaatjes wel. Maar hem, een man, zal met zo'n kruik lopen, zeer ongebruikelijk. Hij springt eruit, je zult hem onmiddellijk herkennen. Volg hem in het huis waar hij in, loop hem zomaar achterna. En ge zult zeggen tot de huisvader van dat huis, de heer des huizes. De meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij, die heer van het huis, zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, met tafels toebereid, met beddekens, kanttekening 14, waarop ze eertijds plachten liggende te eten. Bereid het al daar. Een geheime code. Zo moet je het gaan doen. Naar Gods bevel, uw geboden die ik hartelijk bemin, al die regeltjes. En dan op de plaats die u wijst. Gemeente, als de Heer nou een mens gaat bekeren, dan gaat het op Gods wijze. Zij het vasthouden naar zijn inzetting. En je gaat vragen naar de weg. Waar, heren? Dan waarom die geheimtaal? Verklaar dus wijs op twee dingen. Negatief en positief. Negatief. En dat kunnen jullie raden, kinderen in de kerk. Waarom die geheime code? Nou ja, Judas is erbij. En Judas mocht van tevoren, Iscariot, mocht niet weten waar het Pascha gevierd zou worden. Want Jezus begeerde dat Pascha nog één keer te houden, eer dat hij zou lijden. Het diepste lijden zou ondergaan, wordt er dan bedoeld. En zou sterven. En zelfs de Satan, die mag dat niet verstoren. Judas mag wel meedoen, maar mag niet van tevoren weten. Die gezegende borg, ja, de drie enige God is Satan een eeuwigheid voor geweest. Hij is de Satan voor gemeente, hij is ontzaglijk machtig in de wereld, in de kerk. Maar Jezus is de regeerder over de ganse wereld en over zijn kerk. Negatief. Judas mag het niet weten. Positief. Ja, dat moet ik ook zeggen. Vanwege de intimiteit. De Heer Jezus had nog zoveel te zeggen. Daar kan Jezus geen andere bij gebruiken. Geen Satan en geen belangstellende. Verklaarde die schrijft als twee geliefden die een afspraak maken. Jongeren, daar heb je geen vriendengroep meer bij nodig. Als je de ander die voor jou betekenis krijgt, als je die wil spreken, Jezus, die hemelse bruidegom, die wil zijn bruidsgemeente spreken. Daar heeft hij geen andere bij nodig. En daar gaan ze, met de code. Daar gaan ze, in gehoorzaamheid aan zijn bevel. Petrus en Johannes. En het gaat precies zoals Jezus heeft gezegd. Ze zien een man met een waterkruik. Ze gaan ook dat huis binnen. Ze vragen, waar is de zaal? De meester en zijn jongeren hebben die van nodig. En die man verklaarde, dus menen dat het Johannes Marcus was. De latere evangelist Marcus, waar ook de eerste christengemeente nogal eens vergaderde. Maar die wijst hen een grote, ingerichte opperzaal. En dan precies naar al die oude regeltjes. Zoals God het gezegd heeft, wordt alles klaargemaakt. En gemeente, daar moet je maar eens in verdiepen, ik ga er maar aan voorbij. Maar dan moest al het gezuurde moest weggenomen worden. Dat betekende grote schoonmaak houden. Al het zuur deze moest weg. Uit heel die zaal. Uit heel je huis trouwens. Nog doen orthodoxe joden dat. Wijzend naar de zonde. En dat was een ontzaglijke schoonmaakklus. Elk kruimeltje moest opgeruimd worden. Dan moest dat paaslam gekeurd, geslacht worden. Dan moesten die ongezuurde, zonder zuurdesem gebakken broden en die bittere saus worden gereed gemaakt. Het waterbekken voor de voetwassing en de doek om de voeten af te... Alles moest gereed zijn. Een toebereide zaal. Kinderen des Heren, wat geeft dat veel gedachten. Gods kinderen, die komen in een toebereide zaal. De paaszaal en de bruiloftzaal. Een toebereide zaal. Mag je het wel eens geloven? Ken je het? Als je zomaar in de woestijn van dit leven, op een avondmaalzondag, wel eens in die toebereide zaal mag komen. Maar nou alles gereed is. Alle dingen zijn gereed. Op kosten van de borg. Gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. De tekenen en zegenen van zijn onuitsprekelijke middelaarsliefde. Zondaarsliefde. Als alles gereed is. Voor de zijne. Een toebereide zaal. En als je dan avondmaal mag vieren, met die gezegende borg en middelaar, zijn stem mag vernemen en in verwondering mag turen, dat heb ik niet gedaan, dat is niet mijn werk. Hij, zijn bevel, zijn liefde, zijn arbeid, zijn trekking, zijn onderhoudende genade, alles is van hem, een toebereide zaal. En als hij je wil verkwikken, in de woestijn van dit leven. Aan zijn tafel. Met. Is het wel eens in je hart. Dat zekere weten. Hier beneden is de zaal toebereid. De tafel des Heren. Om mijnentwil. Voor mij. Dat is het grootste wonder, gemeente. Dat is het grootste wonder. Voor mij. Onwaardige. Schuldige. Albederver. En met die wetenschap in je hart, leeft dat wel eens. Hierboven is de opperzaal ook bereid. De bruiloftzaal, hier oefenen we. De gemeenschap met Christus. Straks gaan we het eeuwig vieren. Hier met zoveel tekort en gebrek. Maar mijn Jezus, mag u het ook wel eens geloven? Mijn Jezus is heen gegaan. En hij heeft de bruiloftszaal bereid. Met eerbied gesproken. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u lieden gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Mijn plaats is al bereid. En als ik uitgediend ben, dan ga ik van de paaszaal waar Satan nog is. Maar nog die Judassen rondlopen, ga ik naar de bruiloftszaal. Om eeuwig mijn God te mogen dienen. Storeloos en eindeloos. En als de laatste adem eruit gaat hier op aarde. Dan zal ik eeuwig ademhalen. Dan zal ik eeuwig zijn. Waarvoor ik bestemd ben van voor de grondlegging der wereld. Zal zo'n wonder zijn, gemeente. Reist u mee. Een toegeruste zaal. Voor mij. Voor mij. Het zal stof geven tot eeuwige vreugde. En hier mag de kerk het wel eens zingen. En hebt ellendigen. En meer ben ik toch niet en meer word ik toch niet. En hebt ellendigen dit land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. O Emmanuel. Over de paaszaal en de bruiloftszaal. Naar Jezus bevel. Maar we moeten naar het tweede Jezus uren. En dan lezen we in vers 14, en als de uren gekomen was, zat hij aan. En de 12 apostelen met hem. De uren, zijn uren is gekomen. Wat wil toch zeggen? De Schotse 17e eeuwse Guthrie, misschien wel eens van hem gehoord, zegt dat het wel 4 betekenissen heeft. En ik noem ze alle 4. Hij zegt, het was het uur van Gods welbehagen. Het was nou van eeuwigheid af bepaald. Het uur van Gods welbehagen. Gemeente, alles lag vast. In dat verkiezend welbehagen van de eeuwige God en Vader. Heerlijk is dat. Als dat wel eens een ogenblik geloofd mag worden. Als tweede zegt hij, het was het uur van de wet. Het was het uur van de wet. Jezus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Het was het uur van de wet om het Pascha te vieren. Heel precies de 14e dag van de eerste maand tussen de 2 avonden. Na zonsondergang, voordat de nacht volkomen inviel. En dan werd dat gevierd. Het uur van de wet. Als derde zegt hij, het was het uur dat hij bepaald had. En vastgesteld met zijn discipelen, Petrus en Johannes, bereid het. En dan zullen wij komen. En dan zullen we het Pascha vieren. Hij had het bepaald. En als vierde schrijft Guthrie, het was het uur voor de vreselijke gang naar Gethsemane gemaakt zou worden. Het is ook de laatste uren voor Jezus bitter lijden en sterven. Naar een hoogtepunt zou stijgen. Of moet ik zeggen een dieptepunt. De laatste uren. Jezus' uren is gekomen. En toen zat hij aan met, ja, wat staat er dan? De 12 apostelen. Gemeente, dat is opmerkelijk. Ze worden apostelen genoemd. Eentje is te verongelukt. Dat was vreselijk. Die ging naar zijn plaats. Maar die anderen, dat zijn de apostelen. De Nieuwtestamentische kerk zal door Gods hand, door middel van mensen, die apostelen genoemd worden. Straks op de Pinksterdag komt het terug. De apostelen staan daar. Niet langer discipelen, leerlingen, volgelingen. Nee, ze staan voorop. Ze gaan de wereld in. Ze mogen dienen naar Gods raad, omdat God hen verkiest. Op een wonderlijke wijze door de meester samengebracht. En dan zit hij aan. Ja, hij is aan gaan liggen naar Oosterse gewoonte. En de discipelen mogen aanschuiven. Staat er heel plechtig. Zat hij aan, lag hij aan tafel. Met zoveel plechtigheid staat het hier neergeschreven. En de anderen schuiven aan. Dat roept onze aandacht. Wat dat voor de borg geweest moet zijn. Op tafel dat lam, dat geslachte lam. Met de ongezuurde broden en de bittere kruiden. Toen heeft de borg het geweten, dat is mijn weg. Zo zal het zijn als een lam ter slachting geleid. Zo zal het gaan, die bittere, onuitsprekelijke, benauwde weg van het lijden. De gemiddelde Israëliet die dacht terug. Gedachtenismaal. Ja, dat was het ook natuurlijk aan die paasnacht. Jongens en meisjes, Egypte, hè? Daar is het ingesteld de eerste keer. Al die regeltjes en hoe het allemaal precies moest. Daar hebben ze het gedaan, tenminste het merendeel. Ik hoop allemaal, want als je dood is, je het anders deed. God haat eigenwillige godsdienst. Niet onze manier, het is godswijze. Zo moet het, gemeente, zo gaat het. En dan hebben ze teruggedacht aan die wonderlijke nacht. Ze mochten Egypte uit. Toen mochten ze niet gaan liggen. Ze moesten staan, reisvaardig, opgeschotte kleren. De lange klederen moesten naar boven getrokken worden, de riem daaromheen. Ze moesten gaan lopen straks, de reisstaf in de hand. Staande, met haast, moest gegeten worden. Bloed. En de posten, de zijposten en de bovendorpel. Zonder dat bloed. Dat wonderlijke ceremoniële gebruik. Dat wonderlijke, dat bloed, dat Oude Testament. Zonder dat bloed kwam de engel van het verderf. Was het voor eeuwig verloren. Kwam je voor eeuwig om. En dan die bittere saus. Hadden het zo ontzaggelijk benauwd gehad in Egypte. En die ongezuurde broden. En alles wees heen naar het lam van God. Naar het paaslam. Het komende lam. De discipelen wilden er niet aan. Gemeente, nou schuiven ze aan tafel en ze wilden er niet aan. En Jezus wist u. Weet u wat zo'n wonder voor me was als hij dan deze dingen weer overdenkt? Dat hij niet is opgevaren naar zijn vader. Dat hij niet gezegd heeft, o vader, mijn liefste discipelen, die snappen er niks van. Die willen er niet aan. Die zijn zo stekenblind. Net als vandaag. Net als vandaag. Gods ware kinderen. Dat zijn mensen die vaak stekenblind zijn. Die het allemaal niet zo precies weten. Die tastend en zoekend hun weg gaan. Die het zo vaak moeten belijden. Heer, ik ben zo blind. En als je meer onderwijs krijgt. Je leert jezelf wel kennen, gemeente, steeds blinder en steeds dwazer. Lijk je daar nou op? Hoor je nou bij die discipelkring? Of ben je een heel ander mens? Want het is zo'n oneindig verschil of je nou zo'n discipel bent van Jezus. Of dat je nou zo'n fariseer of schriftgeleerde bent. Ja, dat wil je zijn natuurlijk, maar je bent het, gemeente, van nature. Tenzij dat je erbij gehaald bent. Door dat wondere werk van Gods genade. En daar zitten die blinde discipelen. Aan de tafel van hun meester. En het is voor mij persoonlijk weer even zo'n wonder geweest. Als je dat dan overdenkt, gemeente. Toen is hij niet opgevaren naar zijn vader. En toen heeft hij niet gezegd, vader, dit is te zwaar. Als er nou nog een paar waren die begrepen. Als er nou nog een paar waren die me steunden. Nee, hij heeft de pers, het is toch waar in dit opzicht, alleen getreden. En geen van de volken was met hem. Hij heeft niet gezegd, vader, deze weg kan ik niet gaan. Nee, dan was het eeuwig kwijt geweest. Maar hij heeft gebogen onder het recht van zijn vader. Er moest betaald worden. Zonder bloedstorting, geen vergeving. Er moest gerechtigheid geschieden. Zou u erbij hebben willen zitten, gemeente? Ja, niet als een Judas, maar als Petrus, of als Johannes, of als Jacobus, of als Thomas. Dat is toch een gelukkig volk, hè? Daar kun je bij gaan behoren, gemeente. En dan moet je maar net als hun doen. Dan moet je doen wat hij je beveelt. Hij gaf een bevel. En ze hebben het gewoon gedaan. Onvoorwaardelijk buigen, jongeren. Onvoorwaardelijk. Heren, dat is uw woord. Ik wil er geen letter van af hebben. Vragen naar de weg. Waar is dat dan, heren? Waar moeten we dat dan bereiden? Vraag maar naar de weg, gemeente. Ik ben bang dat u te weinig vraagt naar de weg. En dan vind je hem niet. Die mij zal zoeken, die zal me vinden, zegt Jezus. En als u nou aan het zoeken bent en u kunt niet vinden, vraag dan om de weg. Leid me, heren, door uw geest en door uw lieve woord. Daar heb je druk aan, gemeente. Ik hoop dat u er druk aan bent. Daar moet je nou druk aan zijn. Daar mag je nou druk mee zijn. Laat dat je leven nou tekenen. Kom daarom trouw naar Gods huis. Sla geen dienst over. Zoek de Heere in zijn woord. Vraag naar de weg, opdat je hem vinden mag. Zou je erbij hebben willen zitten? Want daar gaat wel gebeuren. Daar gaat die gezegende borg zijn lijden voor ogen tekenen. Ze hebben het allemaal gezien, daar op die paastafel. Daar staat dat lam. Daar wordt Jezus afgebeeld. Daar is dat brood. Daar zijn die bittere saus, die kruiden. Daar is zichtbaar het lijden en sterven van hun meester. Daar wordt zichtbaar de vervulling. Ik had Jezus kunnen zeggen, ben dat lam, dat echte paaslam van de Vader gekeurd. Discipelen, zie je toch? Hij zegt het niet. Hij zegt wel heel veel andere woorden. Maar gemeente, het is zo opmerkelijk. Ze zijn allemaal blind. En dat is nou het geheim. Jezus wordt ze niet moe. Wij kunnen wel eens moe worden, hè? Je kan er zo moe van worden. Al dat onbegrip. Mensen begrijpen het niet. De preken zijn altijd te moeilijk en dit en dat. Jezus wordt ze niet moe, gemeente. En u er ook wel eens verwonderd over. En dat tekent wat ik nou mis. Maar wat mijn meester had en heeft, tot aan de dag van de wederkomst. Hij heeft een onuitsprekelijke borgliefde. En met die borgliefde gaat hij zichzelf openbaren en verklaren. Gaat hij toch tot ze spreken? Vaart hij niet op tot zijn vader, maar wil hij ze onderwijzen, die dwazen, over wie hij is voor een schuldig zondagsvolk. Dat is eigenlijk de kern. Onze derde gedachte, Jezus liefde. Maar eerst gaan we samen zingen. Opnieuw met een lied uit het Hallel. Psalm 118, de versen 7 en 8. 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En Gods rechterhand is hoog verheven. 7 en 8 van Psalm 118. Over de paaszaal en de bruiloftszaal, we hoorden Jezus bevel, Jezus uren, Jezus liefde. Want bij dat avondmaal, bij die maaltijd die ook een afscheidsmaaltijd genoemd wordt, klinken de woorden van vers 15. En hij zeide tot hen, dat is het eerste wat hij zegt aan de paasmaaltijd. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Gemeente, waarom verlangt Jezus naar dat ogenblik? Ik heb grotelijks begeerd. Er staat eigenlijk in de grond al, ik heb begerende begeerd. Een hele sterke uitdrukking vertaald met ik heb grotelijks begeerd. Het was een diepe begeerte. Waar begeert Jezus dan naar? Het eerste wat ik u moet noemen, dat is de begeerte met de gemeenschap met zijn Vader. Want Jezus is allereerst het Lam van God, van God de Vader, geschonken en uitgegaan, dat de zonde der wereld wegdraagt. Het aardse paaslam zag op Christus. En als het aardse lam geslacht was en bloed aan de posten van de deur gestreken was, dan klonk in Israël de blijmare van de verzoening. Dan gaat God met de engel van het verderf voorbij. Dan zal die de zonde niet aanrekenen. En dan zal die de schuld niet wreken. Dan is er verzoening. Maar elk paascha riep ook om de vervulling door Christus bloed. Want dat bloed van stieren en bokken kan nooit een zonde wegnemen. Psalm 40, brandoffers, nog offer voor de schuld, voldeden niet aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom. Jezus moest komen om de offerdienst ten volle te vervullen. Vele eeuwen hebben ze Pascha gevierd. Maar nou zal het ware lam, het lam waar heel de wereldgeschiedenis en de kerkgeschiedenis om draait, het leven van Gods kinderen draait om dit lam, gemeente. Dat draait om dit geslachte lam. En straks in de hemel, in de bruiloftszaal, dan zal de kerk, al die ware bruiloftsgasten, die zullen staan om dat lam, staande als geslacht, van voor de grondlegging der wereld. En we zullen hem zien, tot in alle eeuwigheid, met de wonden waarmee hij geslagen is, in het huis van zijn liefhebbers, om mijnentwil, ook om uwentwil. Nou blijkt uit heel de geschiedenis, mag ik daar eerst op wijzen, dat Jezus verlangde, als u ook Johannes 17 ernaast legt, en de woorden daaromheen, dit lam verlangt, dat is een vader, dit kind, het kind Jezus, heeft heimwee naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En hij verlangt ernaar om terug te keren tot de hemelse heerlijkheid. Maar allermeest om zichzelf de vader voor te stellen met zijn doorboorde handen. Met zijn middelaarsvoeten. Jongens en meisjes, als je op school gevallen bent en je hebt een wond of een wondje, en dan ga je naar huis en laat zien. Kijk eens wat er gebeurd is. Dat is het eerste wat je vertelt. Ik ben gevallen, zo ging het. Of iemand gaf me een duw, dat is erg natuurlijk. En je laat het zien. En dan met eerbied gesproken. Nou gaat straks de Heere Jezus naar huis. De hemel. En dan zal die de Vader de wonden laten zien waarmee hij geslagen is. Als het zekere bewijs. Ik heb volkomen voldaan. Ik heb al de rechten van uw wet vervuld door mijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Kattengezanten, door dat lijden heeft hij de straf gedragen die zijn kinderen verdiend hebben. Door zijn gehoorzaamheid heeft hij de wet vervuld die Gods kinderen vertreden, ook na ontvangen genade. En daarom moet dat laatste paascha straks gevolgd worden door het eerste avondmaal. Om zichtbaar te maken dat de schaduw vervuld is. En dat hij het ware paascha is. Jezus verheugde zich. Dat hij zijn vader die glorie en zijn kerk die zaligheid kon bereiden. Liefde tot de eer en de deugden van zijn vader. En dan onuitsprekelijk onuitsprekelijke liefde tot zijn kerk. Ik heb grotelijks begeerd. En ik ben niet bij machte, gemeente, om die liefde van Jezus u te tekenen. Die onuitsprekelijke hoogte en breedte en diepte en lengte van die liefde die zijn hart voor zijn broeders heeft. Dat kan ik u niet zeggen. Zij zijn de voorwerpen van zijn liefde. En daarom verlangt hij vurig naar hun zaligheid. En daarom wil hij betalen. Kinderen des Heren, hij heeft zich gesteld in dat goddelijke gericht. Opdat u, waar je hart zo vaak beefde. Of ken je dat nou niet? Waar je hart zo vaak beeft. O, dat doodsbestaan. Dat onverbeterlijke Adamsbestaan. Om daarvoor te betalen, om u zalig te maken. Om u straks voor te stellen in de bruiloftzaal als een reine maagd, zonder vlek en zonder rempel. Voor een volk wat leerde dat ze gedood moest worden door de engel van het verderf. Gemeente, daar moet je iets van geleerd hebben hoor. Voor een volk wat ging schreeuwen om een middel. Zijn ze er nog in ons midden? Die gaan hunkeren naar een middelaar. Die hem zichzelf niet kunnen toepassen. En voor zulke wilde hij uit die wegwijkende schaduw van het Pascha brood en beker op gaan heffen. Tot een onderpand, een teken van zijn onuitsprekelijke liefde. En hij wilde tekenen van zijn vergeving, verlossing. Onverderfelijk, een geestelijk leven, dat eeuwige verbond, die eeuwige zaligheid uitreiken. Hij is zeer begeerig, kinderen des Heren. Kunt u het nog begrijpen? Hoe meer je zelf leert kennen, hoe groter het wonder wordt. Om u te troosten, om u te verkwikken. Kijk nou mijn kinderen, kijk nou eens. Kijk nou eens wie ik ben voor u. Kun je het niet geloven, zie je het dan. Oud Testament is dat paaslam. Nou gaat hij het instellen straks. Nieuw Testament is brood en wijn. Ik ben het lam. Paaslam, het ware paaslam. Om je ziel te troosten. Ik voor u. Dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan staat er, ik heb grotelijks begeerd dit paascha. Voor de Vader. Voor te stellen, dat staat er niet, gemeente. Dan staat er met u, met u, met u te eten. Misschien zegt u, kan dat ook voor mij, ben ik dat dan? Laten we nog eens kijken wie er aan tafel zit. Jongens en meisjes, kijk je mee? Ja, er zit ook Judas, daar zeg ik straks nog wat van. Dat is erg, hè. Wat zijn die mensen toch brutaal, hè? Ze verraden alles. Ze hebben er helemaal geen zin in. Ze willen zich niet voegen. Alles is te veel en alles is te zwaar en alles is te moeilijk. Judas heeft maar één verlangen. Zichzelf handhaven, zichzelf handhaven. Hij zit er wel. Hij zit er wel. Maar laten we kijken naar dat andere groepje mensen, die kinderen van God. Zo'n stelletje. Johannes vertelt ons hoe ze binnengekomen zijn. Ze waren aan het twisten wie de meeste was, wie het belangrijkste was, wie de beste positie zou krijgen. Daar waren ze over aan het twisten. Petrus, zie hem zitten. Hij was te hoogmoedig om water te pakken. In het bekken, in die schaal te gieten en de voeten te gaan wassen. Hij wilde zich niet zo diep vernederen. Hij was een van de belangrijkste discipelen. Hij was er altijd bij. Eén van de drie. De drie beste. Petrus, die straks zijn meester zal gaan verloochenen. Daar zit hij aan tafel. En Johannes, lieve discipel hoor. De discipel die Jezus lief had. Ja, Jezus had hem lief. Maar had ook Jezus, echt waar. Een hartelijke discipel. Met een zacht karakter. Zo leren we hem kennen. Jawel. Maar snapte er niks van. Hij loopt straks ook weg. Hij blijft niet bij zijn meester. En Thomas, die zwaarmoedige discipel. Laten we met hem gaan. Dan zullen we wel met hem sterven. Wist niet. Wat moet ik voor goeds? Wat moet ik voor goed zeggen, gemeente, van dat stelletje discipelen? Wat daar zit aan de paaszaal. Kom, onbekeerde medereiziger. Jezus verzamelt zich een volk van rammelaars en rommelaars. Zo zei eens een dominee het. Van rammelaars en rommelaars. Er rammelt wat aan hen. Altijd rommelaars. Pas je er nou tussen? Pas je daar nou tussen? Zeg nou je hart vanmorgen. Ik ben zo'n zondaar. Ik ben zo'n schuldenaar. Of ben je er misschien te goed voor? Weet u wat Hugo Binning, een oudvader, schrijft? Het is onzinnig om te zeggen, ik ben zo onrein. Daarom zal ik tot de fontein niet kunnen komen om mij te wassen. Hij zegt, dat is toch onzinnig. Vuile zondaar, dat moet je niet zeggen. Dan schrijft hij, waartoe is die fontein anders geopend dan tegen de zonde en de onreinheid? En als er nou van die onbekeerde mensen zijn vanmorgen hier of thuis. En die moeten zeggen, ik ben te slecht. Ik ben bang dat veel mensen te goed zijn om tussen dat stelletje discipelen. Maar als je nou zegt, ik ben te slecht. Ga naar de fontein, gemeente. Ga naar de fontein. Leg je neer aan de voeten van dit gezegende paaslam. En zeg het dan maar, ik heb van uw onuitsprekelijke liefde gehoord. Niet tot nette, vrome, gelovige mensen wel, nee. Maar van uw onuitsprekelijke liefde heb ik gehoord. Tot goddelozen, tot dwazen, tot slechten, tot albedervers. Want goddelozen worden met God verzoend. Hij is de fontein des levens en hij wordt u gepredikt, gemeente. Opdat u zou dorsten naar hem en begeerig zou zijn om de toepassing. Je kan het jezelf niet geven. De toepassing door zijn lieve geest. Opdat je gewassen en gereinigd zou worden op Gods tijd. En opdat je hem zou toebehoren, het allerhoogst. Een eeuwig goed. En u zegt misschien, als ik dan maar geen Judas ben. Nou ja, er was dit verschil tussen Petrus en Judas. Judas hield niet van Jezus. Hij hield niet van Jezus spreken. Hij hield niet van Jezus optreden. Hij hield niet van Jezus offer. Jezus hield niet van Jezus. Hij wilde alleen maar een groot man worden in Gods koninkrijk. Minister of zoiets. Het ging om zichzelf. Alles draaide om zichzelf. En tot het laatst toe hield hij de schijn op dat hij volgeling was. Je kan mooi praten. Maar als de Heer ons tot een volgeling maakt door zijn woord en geest. Gemeente, daaraan kun je het weten. Daaraan kun je het nou weten. Of dat je nou een Judas bent. Of dat je nou een bent die het echt te doen is om Gods geest. Als je een Judas bent, dan blijf je jezelf. Maar als je nou een volgeling wordt van Jezus. Dan word je onvoorwaardelijk aan zijn voeten gebracht. En dan ligt er op de bodem van je hart maar één begeerte. Dat is niet of ik in de hemel kom. Dat is niet of ik een belangrijke positie krijg in het kerkelijk leven. Of ik ambtsdrager mag worden. Nou vult u het allemaal maar in. Maar daar ligt er maar één ding op de bodem van je hart. Mag ik leven tot uw eer? En mag ik daarom in voorzichtigheid mijn weg gaan? En mag ik vooral veel zwijgen en buigen? En dat eenvoudige leven kennen. Een smekeling aan uw genadetroon. Het wordt nooit wat anders. Een smekeling gebleven. Verlegen om uw inkomst en overkomst. En de werkingen van uw lieve geest. En als het zo ligt. Gemeente, als het zo ligt. Leg je dan maar aan Jezus voeten. En bedel dan maar. Heere, ontferm u mijner. En dan tenslotte pelgrim naar Sion. Jezus heeft zeer begeerd dit Pascha met u te vieren. Dat mogen we toch geregeld doen aan de dis des verbonds. Waar de tekenen zijn van brood en wijn. Om door het geloof in de paaszaal zo'n onuitsprekelijke liefde te proeven en te smaken. Dan stelt hij zichzelf voor ogen. Zie het, mijn jongeren. Kijk nou toch eens. Ik voor u. Je bent zo vaak blind, hè. Ja, straks een paar uur later. Dat is wel erg om te zeggen, maar de kinderen weten het wel. Dan trekt Petrus zijn zwaard. Om dat zwaard van Gods recht af te weren. Meester, dat moet niet. Zo moet het niet gaan. Om het offer van Jezus als dat ware paaslam af te wenden. Dwaas die je bent. Dwaas die je bent. Gemeente, dan vluchten ze allemaal. Ze blijven niet bij dat lam. Om dat gezegende lam te aanschouwen. Van ogenblik tot ogenblik. Om mijnentwil, om mijnentwil. Nee. Ze waren zo blind. Ze waren zo blind. Maar hoor Jezus lief, de kinderen des Heren. Zijn onuitsprekelijke liefde. Hij gaat om de weg te bereiden. Als dat niet waar was, dan kwam u er nooit. Van de paaszaal naar de bruiloftzaal. En dan zegt hij het in vers 16. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal. Nooit meer die oud-testamentische schaduwen. Totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Nou zal ik nooit meer letterlijk dit Pascha vieren. En dan zullen jullie het straks geestelijk mogen vieren. Dat zal ik je in gaan zetten. In de inzetting van het heilig avondmaal. Totdat je zult zijn in de bruiloftzaal. En dan zal ik je voorgaan. En dan stuur ik niet Petrus en Johannes om die zaal te bereiden. Er kwam niks van terecht. En dan zal ik zelf, in eigen persoon, zal ik heen gaan van de paaszaal naar de bruiloftzaal. En dan ga ik die zaal bereiden. Een gemeente, dat is een grote zaal. Mag ik het nog één keer zeggen? Het staat er zo, hè. Lijkt maar zo'n klein woordje. Maar ik geloof toch dat er een diepe betekenis in zit. Ze zullen een zaal ontmoeten. Een grote, toegeruste opperzaal. Grote. Daar is plaats. Je hoeft niet te somberen. Zou er wel plaats voor mij zijn? Gemeente, dat is niet de vraag. De vraag is, ben je nou zo'n zondaar geworden? Zo'n gans verloren zondaar. Die een smekeling bent. Verlegen om dat werk, de toepassende bediening van Gods geest, enige kennis van dit lam. Die zaal is groot genoeg. Hoef je niet over te somber, het staat er, een grote zaal. Kinderen des Heren, het is een toegeruste zaal. En straks zul je het zien. Of je nou jong sterft, of in de kracht van het leven, of oud. Als de kerk nou sterft, dan gaan ze erven. En dan zullen ze zien. Het is een toegeruste zaal. Het wonder zal zo groot zijn. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Dan ben ik hier nog altijd onvolkomen. In die paaszaal gemeente. Ja, kijk nog maar eens goed rond. Er klopt zo weinig van. Hè. Daar zitten hoogmoedige discipelen. Daar zitten allemaal zondaren. Daar is zelfs nog een Judas. Dat is de kerk van God hier op aarde. Dat is de kerk van God hier op aarde. Er deugt zo weinig van. Er is zoveel over te zeggen. Echt waar. Er is niets goeds van te zeggen. Ook niet van die ambtsdragers. Die moeten u maar niet te hoog houden. Want het zijn maar kleine, nietige mensen. Maar Jezus noemt ze zijn apostelen. Hij heeft ze verkoren. Hij heeft ze aangewezen. Zoals het toch dat stille verlangen is, dat de Heere ook in onze kerkraad keer op keer zorgt en mannen aanwijst, soms op wonderlijke wijze. Moet je maar niet te veel over tobben, maar hij wijst ze aan, opdat ze dienen zouden, in zijn kerk, totdat hij komt, totdat hij de zijne tot zich neemt, in eeuwige heerlijkheid. Jezus verlangt naar gemeenschap, dat moet ik ook nog zeggen. Kinderen des Heren, hij verlangt naar gemeenschap. Dat is niet beschouwende gemeenschap. Dat is niet allemaal mooie woorden. Maar dat is dat tere leven. Niet te ver bij de meester vandaan. Dan moet je dicht bij de meester zijn. Straks valt Johannes op zijn borst. Dan moet je bij hem zijn, dicht bij hem. En waar je nou niks meer bent in eigen ogen, waar hij nou alles wordt, daar wil hij je bedienen. Uit zijn volheid. Daar wil hij weer eens spreken tot je ziel. Daar wil hij zijn onuitsprekelijke liefde weer eens openbaren. Mijn kind, zie op mij. Ik ben uw heil alleen. En bruidsgemeente, dan moesten we meer ons hoofd omhoog heffen, ziende op Jezus, met een diep verlangen dat we straks zullen zijn bij die drie enige God, dicht bij het paaslam, omwille van zijn zoen en kruisverdiensten, toegepast in mijn hart, dierbare Jezus, waar paaslam, mag dan een kind van God wel eens zeggen, gij zijt mijn liefste, gij zijt mijn alles. Amen. De slotzang is Psalm 117. Psalm 117. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.